En het was ook iemand die best wel kon sturen, volgens mij. Mooie vrouw om te zien. Ja, plat gezegd, een lekker wijf op de krit zou de sport echt wel een impuls hebben gegeven. Mooie vrouw moet ik tegenwoordig zeggen. Ja,
pas op.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
We gaan binnenkort naar Las Vegas. Maar wat maakt het racen in Amerika nou zo anders dan in Europa? Dat gaan we onderzoeken met coureur Jeroen Blekemolen over die andere racecultuur waarin alles draait om de show.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het racemagazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Ik ben Bas Holtkamp, aan tafel coureur Jeroen Blekemolen en verslaggever Frank Woesterburg. Welkom. Je gaat zo meteen een inkijkje krijgen over het racen in Amerika. Maar eerst, Jeroen, wat doe jij op 12 december?
Ja, dan gaan we dit niet zo, misschien in ons eentje, zeg maar, zonder toeschouwers doen. Maar dan op de kartbaan bij ons. En de mensen die komen kunnen zelf natuurlijk karten. Maar dan hebben we dus publiek erbij bij de podcast. Dus ja, de podcast, superleuk. Ja, met publiek erbij.
Ja, misschien leuk om even aan te vullen dat behalve Jeroen dan ook Ernest Knoors komt.
Ja.
En dat na afloop van de podcast er alle gelegenheid is voor de mensen om vragen te stellen. Dus we maken er een volwaardig programma van. Podcast, Q&A's, karten, hapje en een drankje. Mensen krijgen nog een mooie goodiebag mee naar huis. Dus wordt een mooi evenement.
Nou, super. Voor iedereen die meekijkt en meeluistert in de show notes en in de linkjes bij YouTube kun je je aanmelden voor dit event. Dus hopelijk, tot dan. Nou jongens, we gaan naar de VS racen. Binnenkort. En misschien krijgen we een fantastisch mooie titelstrijd. Ik bedoel, qua plek en entourage is natuurlijk misschien wel dé plek van het jaar, toch?
Ja, het is denk ik, bij Liberty zullen ook mensen een, hoe zeg je dat, een natte droom ervan hebben. Hè? Dat Max op deze plek kampioen wordt. Hè? Het is de enige race waar ze zelf als promotor optreden, Liberty.
Ja.
Het is de gokhoofdstad van de wereld. Hè? En als je dat vergelijkt met de plekken waar Max de afgelopen jaren, of hoe hij de afgelopen jaren kampioen is geworden. Hè? Vorig jaar was het natuurlijk op een zaterdag in Qatar. Nou, dat is natuurlijk geen climax die je wilt.
Nee, dat was niet helemaal.
Het jaar ervoor werd hij in Japan wereldkampioen, maar had niemand het door.
Ja.
Dus ja, er is een echte een mooie climax van het seizoen in Las Vegas. Dat zou wel mooi zijn.
En die kans is best aanwezig, toch? Als je kijkt naar, we zagen gisteren ook wat hier naar wat staatjes langskomen op social media en ook op onze website. Ja. De kans is best aanwezig. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad ook in de podcast.
Ja, Johnny Herbert is geen steward.
Kijk, dat helpt altijd mee. Nee, de kans is groot. Omdat het puntenverschil om het te halen is gewoon heel klein.
Ja.
Dus daarmee is de kans gewoon groot. Natuurlijk reëel gezien is McLaren waarschijnlijk wel iets sterker. Qua auto nog steeds. Dus als Norris gewoon een perfect weekend heeft, dan wint hij zomaar die wedstrijd. En dan is het, dan wordt het zomaar wel weer Qatar Sprint Race. Ja. Maar reken maar, er gaat zoveel geld in om in dat evenement. We zien Las Vegas bijna op ieder circuit ook langs de baan staan. Ja. Reken maar dat ze daar een show van gaan maken. Dat wordt nu voorbereid. En als Max over de streep komt als wereldkampioen, dan zal er wel wat vuurwerk afgestoken worden.
Dat denk ik ook. Vorig jaar was het trouwens nog een hele andere setting daar. Hè? Toen.
Ja, wat wel leuk is om te vertellen, het is voor Liberty natuurlijk echt met afstand de belangrijkste race van het jaar. Hè? En we hebben in het magazine hebben een columnist, Graham Watson, dat is de grote man bij FOM, hè? De rechterhand van Dominic Cali ook. En ook verantwoordelijk voor het project van Las Vegas. En die zei ook al gedurende het seizoen, bij iedere vergadering van Liberty ging het over Las Vegas.
Ja.
Dat moest een succes worden. Nou ja, dat dreigde toen vorig jaar even mis te gaan op de vrijdag. Met iets van een putdeksel die de lucht in schoot.
Ja, dat ging bijna helemaal mis voor Sainz.
Ja, maar goed, ze werden gered door toch een mooie race op zondag. Hè?
Ja, dat liep uiteindelijk allemaal goed af. Ja. Jeroen, hiervoor had het nog eventjes voordat we begonnen met de opname over putdeksels. Je hebt ook wat ervaringen ermee, hè?
Ja, nou goed, het is echt een levensgevaarlijk ding. Zo'n putdeksel is natuurlijk mega zwaar. Als dat op een auto komt of erger op een coureur komt, dan is het gewoon einde verhaal. Dus dat moet je zeker serieus nemen. Ik heb ooit gereden met DTM in Shanghai. En toen waren ze vergeten die dingen echt goed vast te lassen.
Ja.
Je hebt natuurlijk ook met zo'n DTM-auto heel veel zuigkracht. Hè, door de vloer, vlakke vloer, net als Formule 1 eigenlijk.
Ja.
Dus ja, zo'n putdeksel wordt gewoon omhoog gezogen. En we gingen van start en Bernd Mailander die stond naast mij op de grid. En die door dat hele veld dat er overheen is gereden, was die putdeksel eruit. En die reed in dat gat. Dus die ging bijna over de kop daardoor. Echt niet normaal.
Oh, heftig zeg.
En in Peking heb ik met de A1 gehad ook hetzelfde verhaal. Niet goed vastgelast. Dus toen hebben ze al die putdeksels opnieuw moeten vastlassen of extra moeten vastmaken. Maar die vlogen eigenlijk gewoon zo langs mijn auto. Voor mij werd die eruit gereden.
Ja.
En die lag gewoon op de baan. Maar ja, als je daar overheen rijdt, echt gevaarlijk. Dus,
ja, of hij landt op je auto of op je helm, dan is het gewoon einde verhaal. Dat is,
Ja, en het gekke is, dit is al zo vaak gebeurd. Want ik heb het dus zelf al 2 keer meegemaakt. Maar het is bij heel veel straten circuits gebeurd. Dus er wordt toch niet genoeg rekening mee gehouden hoeveel neerwaartse druk al die raceauto's hebben. En zeker als er dan een paar achter elkaar overheen gaan, dicht achter elkaar, dan beweegt hij misschien een beetje. En dan nog één en dan nog één. En dan in één keer komt zo'n ding
komt los.
En voor mij was het verhaal in Las Vegas wel dat niet de putdeksel losliet, hè, maar dat het asfalt eromheen losliet.
Ja,
dus dat,
dat is weer eigenlijk een nieuw fenomeen. Ja. Maar dan zie je dus hoe de krachten zijn. Dus het asfalt was gewoon niet sterk genoeg om die put te houden.
Ja.
En de Formule 1 is natuurlijk heel extreem qua aerodynamische grip.
Ja,
maar ook een DTM-auto of ook een A1-auto toen de tijd kon dat dus echt wel veroorzaken.
Ja.
Nou, hopelijk gaat het dit jaar wel beter. Even afkloppen. Hey, Jeroen, jij hebt heel veel geraced in Amerika. Wat is nou het grote verschil tussen racen in Amerika en racen in Europa?
Show. Entertainment. Okay. Dat is eigenlijk het korte antwoord.
Ja.
Maar er wordt alles gedaan daar om het mooi te maken, spannend te houden. Heel open. Je kan als publiek loop je ook bij de IndyCars loop je, en bij de NASCAR ook. Je loopt gewoon tussen de coureurs en bij de auto's. Dat is vrij makkelijk om daar ook even een kijkje in de pits te nemen. Maar ook het racen zelf, heel veel yellows met die safety cars.
Ja.
Als er ook maar iets gebeurt, meteen safety car de baan in. Dat zien we in de Formule 1 langzaam wel iets,
komt
meer,
iets meer
gebeuren.
Ja, ja.
Maar ja, dat is, daardoor komt het veld steeds dicht bij elkaar. En daardoor wordt het totaal onvoorspelbaar. Want je kan wel op kop liggen met een halve minuut voor. Maar ineens heeft iemand achter jou op handen gewisseld. En er komt een safety car en ineens is je race weg. Dus het is soms niet helemaal eerlijk, maar voor de show is het veel mooier.
Ja. Dus dus daar staat de fan echt op nummer 1 in plaats van het hele race gebeuren als het een beetje plat slaat.
Ja, ik denk het wel. Dat is wel een groot verschil. Het groeit wel meer naar elkaar toe, want ik denk dat Amerika wel weer een beetje kijkt naar hoe de rest van de wereld het race organiseert.
Ja.
En dat ze ook wel zien dat het soms, dat misschien ook wel weer mooi is. Vaak is het gras natuurlijk groener bij de buren. Dus dan zitten ze echt wel te kijken van, misschien moeten we meer die kant op. Maar ik denk
en dat zijn
dat
dan dingen als?
Nou, ook met name met de yellows en de regels en een rondje teruggeven als je een ronde achter ligt. Dat hebben we natuurlijk in de Formule 1 ook al tegenwoordig. Dat je dus de wave by, dat je als je min een rondje staat, dat je er langs kan. Eigenlijk een mooie regel, want je doet weer mee. En anders dan is je, als je
zo'n race voorbij hebt,
is het klaar. Dus het gaat langzaam overlappen. En ik denk van beide kanten. En dat is ook wel goed, want je moet natuurlijk het mooiste product eigenlijk neerzien te zetten.
Ja.
Nou, vorig jaar hadden natuurlijk coureurs wel kritiek op Las Vegas, omdat het een beetje doorsloeg. Voor mij zei Max nog dat het 99% show was, 1% sport en dat hij zich een beetje een clown voelde. En daar werd hij later nogal voor bekritiseerd, hè? Onder andere door iemand van Heineken. Max is natuurlijk ambassadeur van Heineken 0.0 en het is de Heineken Grand Prix van Las Vegas. Dus dat viel niet allemaal even goed. Alleen je weet wel hoeveel coureurs erin staan. Dat zijn echte racers, die willen gewoon gas geven. En al die poppenkast eromheen, dat is dan een beetje over de top. Zeker in Las Vegas, denk ik. We weten allemaal nog wel die speaker, hè, die op de grid stond. Hè, van die Checo Perez aankondigde.
Oh, voor de mensen die dat niet weten, kijk het even terug.
Dit is wel echt Amerikaans race. Ja. En als je daarin opgroeit, en dan kun je NASCAR het best als voorbeeld nemen. Ja. Die jongens die gaan met een mega motorhomes gaan ze door heel Amerika heen.
Ja.
Die hebben 36 of 34 races. Dus die gaan alleen maar van circuit naar circuit. Maar die zijn het gewend dat je zo aangekondigd wordt met zo'n overdreven Amerikaanse speaker. And here we go, and next driver.
Dat is misschien het cultuurverschil. Hè? Dat in Europa staan de coureurs nog steeds op 1 en in Amerika staat gewoon de fan op 1. En dat zie je ook bij andere sporten. Hè? Met of het nou baseball is of American football of de Super Bowl natuurlijk als summum. Hè?
Ja, zeker.
Ja, ik bedoel, daar draait het vooral om de show halverwege en om de hele aanloop ervoor. Hè? Al die pre-Super Bowl parties. En de sport zelf, of de wedstrijd zelf, dat is een beetje de slag om op de taart. Maar uiteindelijk gaat het om alles eromheen.
Ja, commercie vooral natuurlijk. Het is echt een mega.
Ja.
Er zijn nog dingen die we kunnen leren van bepaalde raceklasses in Amerika. Dat je zegt van, er zitten elementen in, die zouden we best kunnen toepassen in de F1.
Nou ja, kijk, er zijn heel veel aspecten. Hè. Als je ook kijkt hoe ze kampioenschappen indelen, is dat je een soort afvalsysteem hebt. Hè. Eigenlijk een soort Q1, Q2, Q3.
Precies,
En op het einde doen er nog maar 10 mee voor het kampioenschap. Of 15 eerst, volgens mij, bij NASCAR. En dan vallen er nog een paar af.
Ja.
En dan wordt zo'n finale altijd spannend. Want, je neemt de punten wel mee van het begin van het seizoen. Dus het is niet zo dat het helemaal verwaarloosbaar is. Maar uiteindelijk, de laatste races tellen veel zwaarder. Of ze doen dubbele punten bij de laatste race. in ieder geval zorgen ze dat het spannend blijft.
Ja, dus eigenlijk een beetje hetzelfde als ook met al die andere grote sporten in Amerika, met de NFL en de NBA. Het draait meer om de playoffs en de rest van het jaar is meer een soort van opbouw tot...
Ja, maar dan is het natuurlijk, als je nu even dit seizoen als voorbeeld neemt, zou dat heel erg vervelend zijn voor Max. Hè? Die wint eerst alles.
Ja.
Auto wordt minder en op het einde is hij niet meer de snelste. Als dat nu zo zou zijn, dat systeem, dan zou Max een hele grote kans hebben om geen wereldkampioen te worden. Terwijl hij het wel absoluut verdient. Dus
ja.
Dat is het moeilijke aspect van dat je echt het spektakel op nummer 1 zet en niet de sport. Dus ik vind wat dat betreft wel dat Formule 1 het nog wel misschien beter doet qua sport, maar niet qua spektakel.
Maar wat zouden ze dan nog beter kunnen doen qua spektakel, zeg maar? Want bijvoorbeeld ook als je kijkt naar de race, je bent net al over NASCAR, daar heb je ook dat hele stage racing, hè? Dat ze de race een beetje opknippen en dat je telkens weer een nieuwe etappe krijgt.
Ja, dat zit gewoon niet in het DNA van Formule 1. De Formule 1 is gewoon van oudsher, dat zijn gewoon die Formule 1 auto's die gaan van start. En wie het eerst bij de finish is, die is de winnaar. En er zijn niet allerlei gekke dingen bij bedacht. En in een NASCAR gaan ze er steeds verder in. En IndyCar ook wel gedeeltelijk.
Te ver? Of?
Ja, misschien wel te ver, maar in Amerika kan dat. En Formule 1 is toch een hele andere sport wat dat betreft. Het is hetzelfde spel.
Ja.
Vier wielen en een stuur en een finishvlag. Maar het is gewoon een ander spelletje. Nou,
Formule 1 heeft natuurlijk al flinke stappen gemaakt. Hè, dat amusement belangrijker is geworden. Kijk alleen maar naar de plekken waar gereced wordt. Bijvoorbeeld Las Vegas en andere straatcircuits. Dus ik denk dat het geleidelijk dat ze wel die kant op schuiven, maar het moet ook weer niet te snel gaan, hè? Want dan verlies je ook een hoop mensen.
Nee, klopt. Maar je gaf net ook al aan qua fans, zeg maar. Daarna bij de Indy 500 volgens mij ook. Hè? Al die coureurs zitten daar, je kan gewoon handtekeningen vragen. Dat is natuurlijk in de F1 een stuk lastiger. Je moet echt een beetje mazzel hebben om een coureur tegen het lijf te lopen. Zou dat iets zijn wat ze ook moeten toepassen, denk je? Of kan dat niet?
Het werkt heel goed in al die andere klassen. In Amerika kan je gewoon, wij racen wel eens met IndyCar samen.
Ja.
Je staat gewoon zo in de pits bij Penske te kijken. En er is niemand die zegt van, wat kom je doen? Dus dat is echt wel heel mooi. En je maakt zo'n praatje. En ook de fans, weet je, die komen al die coureurs tegen. Maar dat is ook wel weer het magische van Formule 1. Het is een soort van onbereikbaar. Je kan er niet bij komen. Ja. Dat maakt het ook wel weer bijzonderder. Aan de andere kant, ik vind het mooier als de fan er wel wat dichterbij kan komen.
Ja.
Waar ze ook wel mee bezig zijn, volgens mij. Alleen Formule 1 is toch dan weer een ander niveau. En ik denk ook niet dat het zo open kan zijn als de klasse in Amerika.
Nee, ik ben ook wel eens, we hadden het er voor de opname even over, ook wel eens bij de Super Bowl geweest. En dan zie je ook dat je als journalist kom je in de afloop gewoon in de kleedkamer. En dan staan ze nog net na de race te douchen. En je staat erbij met je bloknootje, toen nog, nu niet meer. Hè? Nu neem je het allemaal op. Alleen, dat zijn sporten die zich wel volledig openstellen. Ook wel bij NBA-wedstrijden, basketbal. Dat spelers vooraf door het publiek best wel benaderbaar zijn. Ook na afloop. En in de Formule 1 zie je het ook wel een beetje die kant op gaan. Netflix is natuurlijk ook een voorbeeld. Hè, van dat ze zich veel meer laten zien eigenlijk. Meer naar buiten treden. In de paddock is het drukker dan ooit. Aantal journalisten bij een race neemt toe. Hè. De lat is wat lager gelegd. Voorheen moest je zoveel races gedaan hebben om überhaupt een accreditatie te krijgen in de tijd van Ecclestone. En nu mag je eigenlijk, maakt het niet uit waar je voor schrijft of waar je van bent. Als je je aanmeldt, dan heb je in principe een pas. Dus je ziet wel dat de publiciteit en de show en de PR, dat het wel steeds belangrijker wordt.
Ja, klopt. Ik zou nog even te denken hoor. Zou je ook iets kunnen doen na het seizoen, zeg maar, in een soort speciale serie of een soort van mega race met een mega jackpot, zeg maar. Zou dat iets zijn wat Liberty misschien ook wel voor ogen heeft? Want je hebt ook bij NASCAR ook, komt hier met de NASCAR, maar goed, dat is ook een beetje het voorbeeld in Amerika. Natuurlijk ook grote All-Star race, was vroeger de Winston Cup.
Ja, $1 million race of zoiets dergelijks.
Zoiets, ja.
Ja, kijk, dat hebben we ook wel een beetje gehad in het klein met Formule 1. Je had de BMW-klasse met die M1's, die waren ook 80, gewoon Lauda meedeed af en toe. En allerlei Formule 1-coureurs.
Ja. Klopt, ja.
Die reden dan gewoon voor de Formule 1 nog even een mooie BMW-race. Ja. Dus en dat is een beetje uit. Toen de Nürburgring open ging, hadden ze die Mercedes-race. Hadden ze allemaal Mercedes. Die won Senna toen nog in de regen.
Ja.
In 84 volgens mij. Dus het was wel, maar dat is nu, daar is Formule 1 eigenlijk te groot voor geworden. Dat doen ze niet meer. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als je nog een of ander... je hebt de Race of Champions, waar af en toe... daar doen wel wat Formule 1 coureurs aan mee. Ik heb er zelf één keer mee gedaan tegen Schumacher en Vettel. Dat is echt
super, super
fantastisch.
Graag,
En die hadden daar ook echt zin in. Die vonden het ook mooi. Maar wel omdat het gewoon een bekend evenement was. Race of Champions was een begrip al. Dus die wilden daar graag naartoe. Kregen ze niet voor betaald. Ja, alles werd betaald, maar het is niet zo dat je daar betaald krijgt om te rijden. Maar dat is dus uit liefde voor de sport ga je daarheen.
Ja,
ja, ik denk dat ze bij Liberty wel snappen dat ze, dat ze vooral kunnen groeien door de show groter te maken eromheen. Zeker wat ik net zei met de Super Bowl, hè, met de halftime show. En,
ja.
En dat ze eigenlijk van de race in Las Vegas zouden ze liefst een soort Super Bowl-achtige setting willen maken, denk ik. Met een lange aanloop en dan met een spectaculaire race als toetje. Maar goed, dan moet er nog wel wat gebeuren. Ik had vooraf even de kijkcijfers opgezocht. Hè. Misschien leuk om even te noemen. De kijkcijfers in Amerika. Maar we hebben het erover dat de Formule 1 natuurlijk groeit in Amerika, populairder wordt. Maar om het even in perspectief te plaatsen. Afgelopen jaar keken naar de race in Las Vegas in Amerika 1,3 miljoen kijkers. De NASCAR gemiddelde race scoort 2,8, 2,9 miljoen kijkers. De IndyCar, de Indy 500 moet ik zeggen, 5 miljoen. Dus dat is allemaal best wel marginaal als je het afzet tegen het aantal inwoners.
Ja, zeker. 340 miljoen. Zeker laag nog.
Ja, en zeker als je het afzet tegen de Super Bowl, die scoort gewoon 123 miljoen kijkers.
Ja.
En dat zijn niet allemaal liefhebbers van Amerikaanse voetbal. Dat zijn liefhebbers van show. En
ja.
Dus ik denk dat ze ook steeds meer die richting toch wel op willen.
Ja, maar ik vind het echt vrij laag, die cijfers.
Ja, ik kan er niks
extreem
doen.
Laag. Ja.
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 Dat zijn cijfers die hier heb als Max rijdt op Zandvoort, zeg maar. Ja. Maar dat is voor een klein land. Dat
halen
is,
wij met Nederland al.
Ja.
Het is heel gek eigenlijk dat het zo laag scoort. Ik denk ook dat het zou meer show moeten zijn.
Ja.
Ja.
Ik merk wel als ik in Amerika ben, dat iedereen nu over Formule 1 begint. Zo. Maar dat zijn mensen uit de racewereld zelf dan.
Ja.
Ja.
Die vragen echt, hoe zit dat met Red Bull of Verstappen of dit of dat? Die zijn geïnteresseerd. En dat was 10 jaar geleden zeker niet zo.
Maar.
Ja, en Netflix is natuurlijk wel een hit. Hè?
Ja.
Maar dat zijn niet allemaal mensen die ook alle races volgen. Maar dat zijn mensen die van het drama en de verhalen eromheen houden.
Maar ze zijn natuurlijk wel aan het werk. Als je van zo'n Vegas event, als je daar een soort Super Bowl van probeert te maken.
Ja.
Dat levert ook zoveel geld op. En Super Bowl reclame is
een paar miljoen
per seconde, geloof ik.
Ja. Ja.
Als je bijvoorbeeld bij zo'n Vegas ligt een circuit naast, stel je voor dat je al die Formule 1-coureurs dat je die allemaal een NASCAR geeft. Allemaal dezelfde auto's. En die laat je op de woensdag een wedstrijd rijden daar. Ik zeg maar even wat.
Dat zou geweldig zijn
om te kijken.
Tuurlijk.
Ja. Of op zaterdagavond. Ja. Of de race is nu zaterdagavond. Op zaterdagochtend of middag. Ja. Zoiets. Dan heb je natuurlijk wel show.
Nou ja, vorig jaar was het natuurlijk de eerste. Ze hebben een contract Las Vegas eigenlijk met zichzelf voor 2032. Dus ik denk dat ze het ook gaandeweg gaan opbouwen. Vorig jaar was het natuurlijk best wel een spannend experiment voor ze. Een pilot.
Ja.
En nu zullen ze een stapje verder gaan. Dat zullen ze steeds verder uitbouwen en kijken wat het wordt. Maar het zou wel mooi zijn als inderdaad zo'n een pre-race nog eens zouden houden met allemaal in eenzelfde soort auto, ja.
Ja, en dan zie je gekke dingen, hè? Want dan ik verwacht nog steeds dat Max Verstappen wel ergens vooraan rijdt, hoor. Ja. Want die auto's zijn dan natuurlijk allemaal precies gelijk.
Ja.
Maar dan zie je zomaar ineens iemand die normaal achteraan staat,
ook vooraan
die wedstrijd winnen of op het podium staan. Dus dat zijn wel leuke experimenten.
Ja, ja. Zeker. Nou goed, Liberty, als jullie luisteren. Om even we zaten het ook een beetje te brainstormen over dat het best wel raar is op de kalender dat je ze maar gaat van Brazilië, waar het echt straatarm is, en dan ga je naar zo'n grote gokstad. Dus natuurlijk best wel een groot contrast op de kalender. En Frank, jij was daar toevallig, of nou niet toevallig, jij was daar voor de race, maar je hebt daar een mooie repo gemaakt in zo'n favela in São Paulo. Je hebt het overleefd, maar vertel, hoe dat was best heftig, denk ik.
Nou ja, het was goed voorbereid. Je moet er niet in je eentje heen, denk ik. Zeker niet s'avonds met een mooie laptop of een dure camera op je nek. Alleen ik had via een Braziliaanse journalist had ik geregeld dat ik daar een kijkje kon gaan nemen, de favela in. Dus hij ging mee als tolk en begeleider. En er was nog iemand mee voor de beveiliging. En we hadden afgesproken met mensen die er woonden en die dan ook hun dakterras, zeg maar, verhuurden aan bezoekers, zodat ze een deel van het circuit konden overzien.
Oké. Okay.
En Het is leuk om daar te lopen, om daar eens te kijken. Of leuk, bijzonder moet ik zeggen.
Ja.
Zo leuk is het af en toe niet. Maar van tevoren werd me wel geadviseerd om even horloge weg te doen. Accreditatie had ik even in de onderbroek gestopt. Hè. In ieder geval niet zichtbaar, maar ik moest ze wel meenemen. Want je moet daarna weer het circuit op kunnen. Mobiel had ik wel mee verstopt, maar ik moest vooral niet praten. Want dan horen mensen dat je daar niet vandaan komt. En aan het begin van de straat, en dat hebben de meeste straten daar, hebben ze een eigen bewaker of beveiliger. Een man met een pistool. En die houdt een beetje de straat in de gaten. Van wat voor volk komt er. En ik heb daar met die mensen gesproken die er wonen. En ze werken niet. Ze verdienen hun Nou ja, ze komen rond van de activiteiten die op het circuit zijn. Of eigenlijk de spin-off ervan. Hè? Mm-hmm. Want ze verhuren dan een dakterras en ze verkopen jassen, petjes, parkeerplaatsen. Ze verkopen eigenlijk alles, waterflesjes. Als ze er maar wat aan verdienen. En dat is dan genoeg om het hele jaar mee door te komen. Maar dat zijn mensen die hebben niet eens een fiets. Of een, ze hebben ook geen stromend water of elektriciteit vaak. Of een lekvrij dak. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook geen fiets. Dus hun leven is echt daar.
Alles speelt zich daar af in
de vervelen. En ik vond het wel bijzonder, want ze zijn wel, de meeste zijn gewoon, tenminste de mensen die ik sprak, die zijn gelukkig. Ze zijn blij met de Formule 1, omdat ze ervan leven natuurlijk. Mm-hmm. Ze zijn ook wel trots op de Formule 1. Want Interlagos is eigenlijk maar best wel een kleine favela als je het afzet tegen de andere favelas in São Paulo.
Okay.
Je moet je voorstellen, er wonen daar iets van 20, 25 miljoen mensen. 3 miljoen mensen wonen in een favela. En de grootste, die is, daar wonen geloof ik 200 tot 250.000 mensen. En in Interlagos wonen er iets van 10, 15.000. Dus hij is relatief klein, maar wel bekend dankzij de Formule 1.
Ja,
ja, dus het is best wel dubbel. Je hebt het enorme contrast daar van het miljardencircus van de Formule 1 op het circuit. Aan de ene kant van de muur en aan de andere kant de mensen die geen stromend water hebben. En, maar goed, ze zijn wel blij met elkaar eigenlijk.
Ja,
en,
bijzonder.
Ja, was bijzonder om daar even te kijken.
Nou, dit verhaal staat in het nieuwe editie van Formule 1 Magazine. Dit en natuurlijk nog veel meer mooie verhalen. Door naar Vegas, jongens. Nou, en ook even terug naar de Amerikaanse eigenaren. Natuurlijk Liberty heeft natuurlijk destijds de F1 in handen gekregen. En dat is best wel een hoop dingen veranderd. Er zijn een aantal races bijgekomen in Amerika. Dat is natuurlijk al een behoorlijk verschil. De zichtbaarheid is ook een stuk groter geworden. Maar goed, je gaf net al aan. Het is nog steeds peanuts. Ook vooral in verhouding met de andere sporten in Amerika. Kortom, ze hebben meer show nodig om dit groter te maken.
Nou ja, ze zijn natuurlijk bezig met het hervormen van de kalender. Ja. Er is al sprake van dat er nog een race in Amerika bij komt. New York wordt erbij genoemd. En dat zou dan ook weer een straatcircuit zijn. Een race nog in Saudi-Arabië, waar zo'n nieuw circuit nog wordt gebouwd. Of die dan erbij komt of een ander eraf gaat.
Ja.
Maar je ziet wel dat ze voortdurend aan die kalender schaven. Om en meer show en ook meer geld natuurlijk binnen te halen.
Ja.
Dus ja, dat is een van de ontwikkelingen, denk ik.
Nou, net stip je ook wel even aan Drive to Survive. Dat heeft ook een flinke boost gegeven. Maar natuurlijk ook dingen als social media. Dat was voorheen ook amper aanwezig in de F1. En nu is het echt groot. En dat helpt ook wel, hè, qua fanbetrokkenheid.
Ja, zeker richting jongere fans. Ik weet niet hoe het met jou is. Ik krijg er af en toe wel jeuk van als ik Max met een pruik op zie staan. En dat Red Bull er een filmpje van maakt of zo. Dan ben je dus echt een beetje een marketingachtige pipo.
Ja, ik vind wel, Red Bull doet ook hele leuke acties. Hè? Dat ze met gekke autootjes gaan rijden. En laten we de caravans als voorbeeld nemen.
Ja, die was natuurlijk
een paar jaar geleden met Verstappen, Ricciardo. Maar ook met woestijn buggies vorig jaar. Ja. Dat zijn natuurlijk wel de hovercrafts, hadden ze volgens mij.
Ja.
Dat zijn mooie dingen. Grappige dingen, maar inderdaad.
Het heeft ook vaak iets lulligs, vind ik, in de paddock. Ja. Dat ze met elkaar gaan kaarten of weet ik veel wat. Of quizjes. En
pingpongen met brillen waar je niet doorheen kan kijken. En,
Het past bij de Formule 1. Het moet snelheid hebben. Het moet, een wedstrijd met een gemotoriseerd voertuig is natuurlijk eigenlijk wel leuk om
het
te zien.
Precies.
Ja. Ja.
Verder zijn er ook behoorlijk wat Amerikaanse bedrijven en merken nu ook onderdeel van de F1 geworden. Dus ook wel dankzij Liberty, toch? Of,
weet ik niet.
Oh nee, ik dacht...
je ziet wel dat de commitment van Liberty is best wel groot. Want ze hebben natuurlijk ook al aanbiedingen gehad vanuit het Midden-Oosten om overgenomen te worden.
Hadden flinke bedragen werden
er. Klap kunnen pakken gewoon aan geld. En dan waren ze er weer vanaf geweest.
Ja, ik sluit niet uit dat het nog gebeurt, hoor. Dat ze de waarde nog wat verder opschroeven.
Of gedeeltelijke aandelen verkopen. Ja. Het kan alle kanten op. Maar op zich zie je wel dat ze er wat van proberen te maken. Het is niet zo dat ze alleen maar aan geld denken. Waarbij geld nog steeds wel heel hoog in het lijstje staat natuurlijk.
Ja.
Nee, dat klopt. Uiteindelijk denken ze er wel aan manieren om de waarde van de sport te verhogen. Hè? Maar dat hoeft niet negatief te zijn.
Nee,
je maakt de sport interessanter en aantrekkelijker. Ja. En goed, er zijn nog wel wat dingen te verzinnen, denk ik.
Ja, maar bijvoorbeeld nu ook heb je ook, wat was het in Austin met ineens een optreden van Eminem en dat soort dingen. Dat had ik toen vroeger ook helemaal nooit. Dus qua show zijn ze al wel flink bezig om het groter te maken. Dat je meer voor je kaartje krijgt. Dat is toch wel op zich een goede ontwikkeling, denk ik.
Ja.
Ja, je hebt natuurlijk zo'n Austin is een perfecte circuit ook. Daar heb je een heel mooi podium bij, stadion. Ja. eromheen. Ja, Mexico zou ook een mooie zijn.
Zeker.
En zo heb je best wel veel van die circuits tegenwoordig die ook ingezet worden voor concerten en dergelijke.
Ja, ja, maar je hebt het je had het net over Amerikanen op de Krita, Amerikaans team. We hebben natuurlijk Haas. Maar Andretti zou er natuurlijk altijd bij horen. Hè? Zeker met General Motors.
Ja.
Erachter. En dat zou ook, tenminste daar ben ik van overtuigd, echt een toegevoegde waarde voor de sport zijn. Sowieso zou het mooi zijn als de grid nog wat groter is. Hè? Nu heb je 20 auto's, maar als het 22 of 24, ja, dat zou alleen maar goed zijn.
Ja, daar ben ik ook voorstander van, hoor.
Maar zeker met dit soort partijen, Andretti en General Motors, ja. Ik vind het nog steeds raar of eigenlijk een weeffout is het in de structuur van de Formule 1, dat de teams zelf mee bepalen.
Welke teams wel niet,
ja, ja. Dus dat zou echt anders moeten, denk ik.
Ja, 100%. Ja. General Motors, die wil je gewoon in de Formule 1
hebben.
En Andretti, die wil je in de Formule 1 hebben. En die combinatie, het is gewoon een no-brainer. Zeg maar.
Precies, ja, die moet erbij. Ja. Nou, dan hebben we dat gehad. Althans, voor ons zou dat dan een logische optelsom zijn. En dan nog een goede Amerikaanse coureur. We hebben Sargeant gehad. Nou goed, die blok niet helemaal uit. Maar we hebben natuurlijk niet echt een hele historie met succesvolle Amerikaanse coureurs.
Er had er één op de grid moeten staan. En dat is een vrouw, Danica Patrick natuurlijk. Hè? Vanuit Indy en NASCAR. En er was op een gegeven moment, ik denk alweer 10 jaar geleden, best wel een hype rond haar.
Ja.
Een mooie vrouw ook nog eens. Ja, dat was natuurlijk, voor de sport zou het alleen maar goed zijn geweest. Hè? In alle opzichten, denk ik. Hè? Voor de Amerikaanse markt, voor de fans, voor vrouwelijke fans ook, voor de jeugd. En het was ook iemand die best wel kon sturen, volgens mij. Mooie vrouw om te zien. Ja, plat gezegd, een lekker wijf op de grid zou de sport echt wel een impuls hebben gegeven. Mooie vrouw, moet ik tegenwoordig zeggen. Ja,
pas op.
Ja, maar ja, dat vind ik nog steeds jammer dat ze... Kijk, de Formule 1 doet er heel veel aan om de vrouwensport een beetje een impuls te geven. Hè? Nou, ja. ook weer met die klasse. Ik ben de naam even kwijt.
Academy.
Ja.
F1 Academy.
Ja, maar dat is een beetje voor de bühne, want het stelt niet zo heel veel voor.
Wordt allemaal betaald, hè, door Formule 1.
Ja, dus ja. Het is, klopt. Ook onderdeel van.
Brengen, die meisjes brengen helemaal totaal geen budget mee.
Ja. Ja, daarom. Dus het kost handenvol geld. Het stelt niet zo heel veel voor qua racen. Dan denk ik, ja, 10 jaar geleden hadden ze de kans. Toen hadden ze vol moeten investeren in Danica Patrick. En dan had je echt een icoon gehad. Maar ja, goed, hebben ze nagelaten.
Eentje goed.
Zij is inmiddels gestopt, hè, dus het is ook nu geen thema meer. Nee. Ze was, denk ik, misschien wel tot nu toe de beste vrouwelijke coureur. Misschien dat ik nu een aantal vrouwen tegen de schenen schop. Maar ja. Ze was alleen eigenlijk, als je gewoon echt gaat kijken, net niet goed genoeg, vind ik.
Okay.
Maar ze was heel goed. Hè,
Maar zij was een soort merk wel, een icoon in Amerika. Ja.
Ze heeft
dat
ooit
was reden genoeg geweest.
Één IndyCar race gewonnen in Japan, op een oval.
Ja.
Ze werd ook gewoon bij het Formule Ford Festival, wat toen nog echt serieus was, werd ze tweede of derde. Super knap. Ja. Anthony Davidson won, die ook nog
de Formule 1 gaat.
Ja. Dus ze was echt wel heel goed. Ja, ja, nee, dat ik bedoel in dit geval. Ja. Maar ja, als je het puur op talent bekijkt, had ze denk ik de Formule 1 net niet kunnen halen.
Ja.
Als het ook al was het een man geweest. Dus net niet goed genoeg. Maar ze was wel goed genoeg om Formule 1 te rijden. Ze hadden er inderdaad kunnen boosten en er gewoon in kunnen zetten.
Mm-hmm. Ja.
Ze had alleen geen Formule 1 race gewonnen. Tenzij er iets geks gebeurt. Zoals ze eigenlijk ook toen in Japan had ze een beetje de mazzel met strategie en alles viel op zijn plek. Ja. Maar dat wil niet zeggen, ze reed altijd gewoon middenveld en soms vooraan. Dus dat ze goed was, dat zeker.
Ja. Ja. Ja, toen was de Formule 1 natuurlijk nog, zat de Formule 1 nog in het tijdperk Ecclestone. Was anders, maar ik weet zeker, als je nu zo'n icoon had gehad in de Amerikaanse markt en Liberty was eigenaar van de sporthal, ja, dan zouden ze er echt wel vol achter gestaan, denk ik.
Zijn er los van vrouwen ook nog andere Amerikaanse coureurs, gewoon mannen waarvan je dacht van, nou, die hadden echt wel die overstap moeten of kunnen maken?
Ja, het is moeilijk af te zetten, want je hebt er heel weinig die de stap naar Europa maken. Want dan blijven ze toch liever hangen in richting IndyCar.
Ja.
Een paar van die IndyCar-coureurs zijn echt heel goed. Maar ja, hoe goed, dat is eigenlijk
altijd
niet te zeggen.
Ja.
En dan is het toch altijd een soort van angst dat ze niet goed genoeg zijn. Je zou er best wel zo'n Newgarden of zo. Dit is gewoon een jongen die mega goed doet. Maar hij rijdt ook weer Penske. Dus heeft eigenlijk ook altijd wel weer topmateriaal.
Ja.
Auto's zijn natuurlijk wel gelijk in IndyCar. Gelijker inderdaad. Ja. Helemaal gelijk. Het is moeilijk meten. Maar er zijn echt wel talenten die sowieso Formule 1 waardig zijn. Maar niemand durft het aan.
Nee, en zijn ook maar weinig die vanaf daar zijn overgestapt. Ja, Villeneuve was natuurlijk het beste exemplaar. Natuurlijk ja. Geen Amerikaan, maar een Canadees. Maar in ieder geval, die was kampioen daar. En die werd daarna kampioen in de F1.
Ja, maar dat is eigenlijk een van de weinigen die... Want het gekke, we hadden Andretti. Die kwam goed. Als je Mario Andretti, die ging heen en weer. Dat ging allemaal goed. Fittipaldi, die ging heen en weer. Dat ging allemaal goed.
Ja. Mansell.
Mansell, die deed het ook gewoon. Ja. Dat ging ook allemaal. Maar ja, er zijn ook veel missers geweest. Ja.
Waaronder Andretti. Dat was
Andretti, die ging naar McLaren, naar Senna. En dat was gewoon halverwege seizoen exit. Ja. Dat was niet goed genoeg.
Nee.
Zanardi, dat was ook iemand die...
Nou, dat had ik echt verwacht. Die was zo goed in de IndyCar.
Die kwam uit de Formule 1, ging naar IndyCar, was absoluut de beste. Ja. Ging terug en het lukte gewoon niet meer. Dus het is, dat is ook misschien waardoor het nu wat stroever loopt.
Ja. Ik mocht gelijk denken aan één Amerikaan met misschien wel de mooiste naam. Scott Speed. Dat is natuurlijk wel...
Ja, hij was een mega talent. Op papier gewoon een jongen die ook in de Formule 1 heel groot had moeten worden. Maar kwam er niet uit in de Formule 1. Ook eigenlijk heel gek.
Ja, dus het is nog steeds wachten voor Liberty en voor de FOM om een Amerikaanse coureur over te hevelen.
Ja.
Zit er nog iemand in de jongere klasses, de jeugdklasses, waarvan je denkt van nou, die zou het wel eens...
Het moeilijke is dat er niemand echt bovenuit springt op dit moment. En dat... Is ook een beetje de sport tegenwoordig. Het is zo dicht bij elkaar, ook onder de Formule 1. En zeker als je dan allemaal dezelfde auto's hebt. In de Formule 2 wint ook niet altijd dezelfde. Dat wisselt zo erg. En sterker nog, een winnaar staat ook in één keer 14e de volgende week. Dus dat maakt het denk ik voor al die coureurs moeilijker. Tenzij je echt zo'n extreem talent hebt. Een nieuwe Verstappen. Maar die zie ik nog niet.
Nee, al zie je wel dat een aantal jongens dat nu mee mag doen. Hè? Of mee mag doen, dat klinkt een beetje denigreren. Maar zoals Beerman, Colapinta... dat die wel meteen goed meerijden.
Ja.
Terwijl ze er in de Formule 2 ook niet echt bovenuit staken.
Nee, maar dat is dus het moeilijke. Want die hadden dan teams die ineens... wat de absoluut topteams zijn... maar die in één keer niet voor elkaar hebben... met een nieuwe Formule 2-auto... staan ze in één keer wat verder naar achter.
Ja.
Maar dat ligt dan waarschijnlijk bij het team. En niet bij de rijder. Maar het is heel moeilijk meten hoe goed ze zijn. Alleen dat ze goed zijn is wel duidelijk. Want in de Formule 1 komen ze meteen mee.
Ja. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Ja, en jongens, dan natuurlijk binnenkort de race in Vegas. Dat wordt natuurlijk hopelijk op een prachtige, mooie show met een winnaar. Hopelijk, tenminste. Ik zou het zelf maar vinden als je daar kampioen wordt. En niet inderdaad een beetje als een natte scheet op een zaterdag in de sprintrace.
Ja, nee, dat hoop ik ook, ja. Ik zou het mooi vinden, ook voor de sport. Ook voor Max zelf niet te vergeten. Want alles beter dan weer op een zaterdag in een sprintrace... kampioen worden, terwijl je dan 1 of 2 uur later weer moet rijden, kwalificatie moet afwerken voor de hoofdrace. En vorig jaar weet ik nog, toen won hij de race in Vegas natuurlijk. Hè. En toen zong je nog een liedje na afloop. Hè.
Klopt, over de boordradio, ja.
Viva Las Vegas. Nou, ik zou het mooi vinden als hij dat weer kan doen. En zeker als je kijkt hoe de race in Brazilië ging. Hè, van het gevoel is weer een beetje terug, denk ik. Hè, of het positivisme.
Ja.
Het zou een mooie afsluiten van het seizoen zijn voor hem, denk ik.
Nou, we gaan het allemaal meemaken. Nou, jongens, bedankt voor jullie komst. Jullie ook bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. En volg ons ook op YouTube. Verder lees je de mooiste verhalen in ons nieuwe Formule 1 magazine. En volg je het laatste nieuws op formule1.nl. Hoi, hoi!